Ja, een hele goede morgen. Wat een bijzonder voorrecht om in jullie midden te zijn vanochtend en het woord te mogen openen. Ik heb vandaag de onmogelijke ambitie om het boek Openbaring in één preek duidelijk te maken. Als er ook nog avondmaal is en ik dus ook goed op de tijd moet letten. Nou, je kan hem al aanvoelen, hè. Dit gaat mij niet lukken. Maar ik wil wel iets delen van de rijkdom die ik zelf heb mogen ontdekken in dit prachtige boek. Een boek dat ja, voor velen wel een gesloten of een vreemd boek is, maar een boek wat vooral ook de Heer Jezus aan ons toont in al zijn heerlijkheid. Ik heb een heleboel sheets. Ik ga niet alle sheets vandaag gebruiken waarschijnlijk. Maar ik heb het voorrecht gehad om de afgelopen maanden een uitgebreide studie te doen over de eindtijd. En ik heb die afgelopen donderdag heb ik die afgerond. En ik wil dus eigenlijk uit de rijkdom van mijn eigen studie de afgelopen maanden wil ik iets gaan brengen vandaag, vanochtend. Vooral om de Heer Jezus in al zijn heerlijkheid te tonen. Zo begint het boek ook. Het begint in Openbaring hoofdstuk 1 met de woorden eigenlijk. De openbaring van Jezus Christus. Maar diezelfde onderliggende frase die zou ook vertaald kunnen worden. De openbaring over de Heer Jezus Christus. En allebei zijn waar, want de Heer Jezus geeft een openbaring aan zijn dienstknecht Johannes. Johannes die op een eiland in de Middellandse Zee verbannen is. Het eiland van Patmos, vandaag kan je dat nog steeds bezoeken. Johannes die aan de borst van de Heer Jezus gerust heeft tijdens dat laatste avondmaal. En nu de verheerlijkte Heer in al zijn heerlijkheid en al zijn glorie tegenkomt en als dood aan zijn voeten valt. Want de heerlijkheid die de Heer Jezus in zijn hemelse staat heeft, is ongekend, is overweldigend. En Johannes, die nu al een oude man is, waarschijnlijk eind 80, misschien zelfs in de 90. Deze Johannes ontvangt iets over hoe het allemaal gaat eindigen. Misschien heb je een favoriete spannende film. En heb je die al zo vaak gezien eigenlijk. Dat je niet meer verrast gaat worden hoe het gaat eindigen. Je weet het al, je hebt hem al gezien. Je hebt de film al meerdere keren gezien. Maar toch kan je genieten van het einde van die film, juist omdat je weet wat er aankomt. En zo ook, denk ik, is het met de openbaring aan het einde van onze Bijbel. Het laat ons iets zien hoe het laatste hoofdstuk gaat ontwikkelen, hoe het allemaal eindigt, waar het allemaal gaat landen. En dan kunnen wij in onze huidige situaties, in onze huidige moeilijkheden, en als er zware tijden komen voor gelovigen, voor ons, misschien zelfs in deze generatie of voor onze kinderen, als er zware tijden komen, dan kunnen we vooruitkijken naar het allerlaatste hoofdstuk en weten, het komt goed. De Heer Jezus zal terugkomen en zal alles nieuw maken. Daar gaan we naartoe. Nou, laten we even kijken. Waar moet ik naartoe richten hier? Andere kant op, ja. Laten we even de inhoud van het boek Openbaring kort nalopen. Hoofdstuk 1 hebben we net al even besproken. Johannes zit op het eiland van Patmos, komt daar, krijgt daar een visioen van de opgestane Heer. Een Heer die zijn gemeente dient als hoge priester, als koning, loopt hij tussen een aantal kandelaren. De kandelaren, dat zijn de gemeenten, de lokale gemeenten. Jezus onderhoudt, voedt, ondersteunt en dient de gemeente. En dat mogen we ook vandaag belijden, dat hij hier in ons midden is, dat hij deze gemeente ondersteunt en leidt. In hoofdstuk 2 en 3 komen we dan een zevental boodschappen tegen aan de gemeenten waarvoor Johannes verantwoordelijk was, gemeenten die in een regio, Klein-Azië, lagen, wat vandaag de dag Turkije is. En ik denk de overkoepelende boodschap die de Heer Jezus voor zijn gemeente heeft door deze boodschappen is: wees trouw en houd vol als het moeilijk wordt. Wees trouw en houd vol. Dat is ook de boodschap, denk ik, die wij vandaag goed kunnen gebruiken, niet? Wij behoren trouw te zijn aan de Heer Jezus en wij behoren ook te volharden, ook als zaken moeilijk worden. En dan komen we in hoofdstuk 4, daar wordt Johannes als het ware opgenomen, meegenomen naar de hemel. En hij ziet daar een tafereel plaatsvinden die ongekend is. Daar rondom de troon van God is een enorme menigte van engelen, maar ook van mensen die allemaal aanbidden. En op de troon zit God, de Vader. En hij heeft een boekrol in zijn hand. En die boekrol die is verzegeld met verschillende zegels, 7 zegels. Vaak als we de plaatjes zien, dan denken we aan zo'n boekrol met 7 zegels naast elkaar. Maar waarschijnlijk was het een boekrol die juist 1 zegel aan de buitenkant had. Die kon je dan verbreken. Dan kon je een klein stukje van die boekrol uitrollen. En dan zat er een zegel binnen in die boekrol. En dan moest je die verbreken om het volgende stukje te kunnen lezen. En die boekrol die heeft iets geschreven aan beide kanten. Het is helemaal vol, van binnen en van buiten. En er wordt gezocht naar iemand die waardig is om deze boekrol te openen. Nou, wat staat er nou in die boekrol? Dat wordt ons niet verteld in het boek Openbaring. Maar wat we wel lezen is dat uiteindelijk als die zegels verbroken worden, dat er dus als die zegels in de hemel verbroken worden, dan gebeuren er dingen op de aarde. Dan komen er bepaalde rampen of bepaalde demonische kwellingen, die worden als het ware losgelaten op de aarde. Met elke nieuwe ontwikkeling, met elk nieuw zegel dat verbroken wordt in de hemel, gebeurt er een ramp op aarde, zou je kunnen zeggen. En als die laatste zegel verbroken wordt, dan komen er weer een nieuwe reeks van andere rampen. En dat zijn bazuinen. En dan wordt er niet een zegel verbroken, maar dan klinkt er een bazuin in de hemel en dan gebeurt er weer iets op de aarde. En na die 7 bazuinen komen er 7 schalen. Dus 21, een reeks van 21 gebeurtenissen die in de hemel geactiveerd worden om op aarde te gebeuren. Dat is Gods oordeel. God gaat de wereld oordelen. De wereld, de onbekeerde wereld. De wereld die de Heer Jezus verworpen heeft. De wereld die, zoals we ook gaan lezen in het boek Openbaring, het beest achterna gaan en het aanbidden. Het beest, dat is blijkbaar een eindtijdfiguur. We noemen hem ook wel de antichrist. De mens van de wetteloosheid wordt hij genoemd in de Bijbel. Een of andere eindtijdfiguur die Gods lasterlijke taal uitspreekt en die gelovigen ongekend gaat verdrukken op deze wereld. Het is als het ware de climax van het kwaad. Het kwaad dat begonnen is in de hof met de verleiding en de slang. En dat kwaad dat blijft maar groeien. Dat koninkrijk van duisternis dat lijkt steeds sterker te worden. En dat wordt steeds uitgebreider en groter. En de Satan lijkt de macht te hebben op deze wereld. En dat komt uiteindelijk tot zo'n climax in de eindtijd. Dat het geconcentreerd wordt in één persoon. De meest verdorven mens ooit. De allergrootste menselijke vijand van Jezus Christus. Die deze wereld onder zijn duim gaat proberen te krijgen. En alle ware godsdienst, alle geloof in Jezus Christus uit te roeien. Wie mag deze wereld oordelen? Wie mag deze eindtijdfiguur uit de weg ruimen om plaats te maken voor een nieuwe schepping? Om alles te herstellen zoals het behoort? Dat zal niet Mozes zijn. Dat zal niet David zijn. Dat zal niet Paulus zijn of Johannes. Er is er maar eentje die waardig is om die boekrol te openen. En dat is Jezus Christus. Hij heeft het volle recht om deze wereld tot haar bedoelde einde te brengen. In hoofdstuk 5 zien we dat Jezus Christus naar voren komt. Hij wordt eerst omschreven als de leeuw van Juda. En als Johannes dan kijkt, hij draait zich om en kijkt naar de Heer Jezus. Wat ziet hij daar dan? Niet een leeuw. Hij ziet een lam. Sterker nog, het woord wat gebruikt wordt voor lam is lammetje eigenlijk. Een klein lam. Het meest onschuldige schepsel dat je maar zou kunnen bedenken in de dierenwereld. Het ook het meest kwetsbare misschien. En de Heer Jezus is kwetsbaar geworden voor ons. Alhoewel hij de kracht en de macht van een leeuw heeft. Alhoewel hij de koning der koningen en heer der heren is. Is hij gekomen als een lammetje. En is hij door boze en kwade mensen geslacht. Hij is aan een kruis gehangen. Hij heeft daar zijn mond niet geopend voor de slachters. Als een lam stilletjes zoals een lam is hij stilletjes naar het slachthuis geleid en is hij voor ons gestorven. En 28 keer in het boek Openbaring wordt de Heer Jezus met deze titel Lammetje benoemd. Alsof Johannes telkens weer de nadruk wil leggen op vergeet niet wat hij gedaan heeft aan het kruis voor jou. En alhoewel hij zeker als koning van deze wereld gaat regeren, heeft hij daartoe het recht gewonnen door mak en teder als een lammetje naar deze wereld te komen. Die oordelen die over deze wereld gaan komen, die zegels die verbroken worden, die bazuinen die gaan klinken, die schalen die uitgegoten worden over de aarde, die nemen toe aan intensiteit. De eerste reeks, die zijn al best zwaar. Maar naarmate de tijd vordert, worden deze ook steeds zwaarder. Het is als het ware dat God de druk op deze wereld steeds meer opbouwt. Dat de druk steeds meer toeneemt. Waarom? Juist ook om mensen een kans te geven om zich alsnog te bekeren. God is een genadegod en hij heeft die uitgestrekte hand, zelfs in zijn oordeel, naar deze wereld toe. Dus de hoofdstukken 6 tot en met 16, die gaan eigenlijk over die oordelen die gaan komen. In hoofdstuk 17, 18 lezen we dan over een Een vrouw die rijdt op het beest. Wie is die vrouw? Ik denk, en nogmaals, als je hebt het over het boek Openbaring, dan heb je natuurlijk allerlei meningen. Maar mijn overtuiging is dat de vrouw die rijdt op het beest, die uiteindelijk ook het oordeel van God ontvangt in deze hoofdstukken, gaat over de menselijke religie. Die vrouw wordt ook geassocieerd met Babylon. Babel. Hetzelfde woord eigenlijk. Wat weten we over Babel? Nou, we weten uit Genesis dat de mens een toren wilde bouwen, zichzelf wilde verheffen tot aan de troon van God, eigenlijk onafhankelijk wilde leven van God. En de toren van Babel staat dus eigenlijk symbool voor alle menselijke religie die door de eeuwen heen tot stand is gekomen. Hoe kun je menselijke religie herkennen? Het bouwt altijd van beneden naar boven. Het is altijd de mens die zich verheft en de mens die zich die naar God wil klimmen. En alle religie die van beneden naar boven bouwt, die gaat falen. Alle religie die vertrouwt in de mens om zichzelf op te tillen naar God, die zal uiteindelijk afbrokkelen en instorten. Dat is allemaal menselijke religie. Ware religie komt altijd van boven naar beneden. De mens bouwt torens naar boven, God stuurt zijn zoon naar beneden. God geeft genade aan de mens. Ware religie, ware godsdienst, zoals Henk Binnendijk het zegt, ware godsdienst is niet de dienst van de mens aan God, maar de dienst van God aan de mens. Gods dienst aan de mens. Dat is ware godsdienst. Wij leven, lieve gemeente, uit genade. Wij leven omdat God ons het geeft. Gratis, om niet. Dat is ware godsdienst. En alle menselijke religie, alhoewel ze allemaal verschillende smaakjes hebben, komt allemaal op hetzelfde neer. Het is allemaal Babylon. Het is allemaal torens bouwen naar boven. Geloof in de Heer Jezus is ontvangen wat de hemel ons schenkt. Dus in die laatste hoofdstukken 17 en 18 zien we dat in die eindtijd dat al die religies als het ware samensmelten. Dat zien we vandaag ook al een beetje gebeuren, niet? De vorige paus die sprak over Christlam, wilde bruggen slaan naar de islam. Coexist, die sticker die je soms op de bumpers van auto's ziet, met al die pictogrammen van verschillende religies. Daar gaat het allemaal naartoe. Een samensmelting van alle menselijke religie naar die ene vrouw die rijdt op dat beest. Wie is dat beest? Dat is die eindtijdfiguur, de antichrist. Maar ze zullen ook allemaal ten val komen, want alle menselijke koninkrijken en alles wat de mens in opstandigheid tegenover God aan het bouwen is voor zichzelf, dat wordt afgebroken. En Jezus komt terug. In hoofdstuk 19 zien wij dat hij terugkomt naar de aarde. Dit heeft hij beloofd. De wederkomst van de Heer Jezus, dat is de grote hoop die wij hebben. En als hij komt, dan komt hij om te regeren. Dan komt hij om te oordelen. En dan zien we in die laatste hoofdstukken 21 en 22. Daar zien we dat God alle dingen nieuw gaat maken. Dat de vloek opgeheven wordt. Wat is die vloek? Die vloek in Genesis 3, door de zondeval, moet de mens zwoegen. Daarom is het leven moeilijk. Daarom lopen wij tegen onze beperkingen aan. Daarom is het leven soms frustrerend. Lukken dingen niet altijd. Waarom? Omdat dat ingebouwd is in de schepping. Er is een een ingebouwde frustratie die wij als schepselen ervaren in dit aardse leven, in dit tranendal hier. Dat wordt allemaal opgeheven. Er zal geen ziekte meer zijn, geen pijn. God zal alle tranen van onze ogen wegwissen. En dan komt het hemelse Jeruzalem, de eeuwige stad van God, die komt neer uit de hemel op de aarde. Hemel op aarde, daar spreken we wel eens over, hè? Och, dat was hemel op aarde, die vakantie. Nou, stel je voor dat de hemel werkelijk op de aarde zal komen. En dat de hemelse sfeer, de hemelse volmaaktheid, de hemelse heerlijkheid, deze schepping gaat bekleden. Dat er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde is waar gerechtigheid zal zegevieren. Dat alles nieuw is. En al het oude voorbij is. En dat we zo de eeuwigheid mogen doorbrengen. Sommige dingen, de meeste dingen zijn... die ons bergen goud beloven, zijn te goed om waar te zijn. Maar wij, lieve gemeente, geloven niet in een sprookje. Wij lopen niet met oogkleppen rond. Wij zijn niet in de ban van godsdienstwaanzin. Maar wij hebben een heerlijke hoop, een zekerheid dat deze zaken ons toekomen. Ik had beloofd om nog iets te zeggen over hoe moeten we nou dit boek gaan lezen. Ik zal kort even de vier zienswijzen benoemen. Ik moet ook zeggen, er zal best wel wat verschil zijn hier ook in de zaal over hoe je het boek Openbaring leest. Al deze vier zienswijzen worden aangehangen door godvruchtige Bijbel. Getrouwe gelovigen. Dus het is niet dat de ene visie bijbelgetrouw is en de ander niet. Maar het is meer met welke principes lees je het boek Openbaring. Nou, we beginnen met de meest figuurlijke van die zienswijzen. Dat is het idealisme. Die zegt eigenlijk... je kan dat boek wel lezen en dat gaat natuurlijk over iets, maar niet over specifieke gebeurtenissen. Dat gaat eigenlijk, het is een allegorie. Het zegt eigenlijk, het geeft op symbolische wijze de realiteit aan van alle tijden voor alle gelovigen. Hè, dat er een kosmische strijd tussen goed en kwaad is, maar je moet niet zeg maar specifiek een gebeurtenis pinnen, vastpinnen aan een bepaald stukje van Openbaring. Daar zit niet een specifieke vervulling in. Het is gewoon een algemene waarheid die hier verkondigd wordt op een symbolische wijze. De volgende zienswijze is het historicisme. Die zegt eigenlijk, Openbaring is één lange reeks gebeurtenissen door de kerkgeschiedenis heen. Dus vanaf, laten we zeggen, vanaf hoofdstuk 6, als die oordelen, hè, die zegels en die bazuinen enzovoorts geactiveerd worden. Dat begint in de eerste eeuw, hoofdstuk 6. En naarmate we richting de wederkomst gaan, wordt Openbaring vervuld, gaandeweg. Mijn grootste bezwaar met deze zienswijze is dat men door de geschiedenis dit geloofd heeft. En men altijd dacht, ja, wij zitten heel ver in Openbaring. En dan 100 jaar later moest het weer aangepast worden. En zo kom je... Zo kwam een van de geleerden uit op zeker 50 verschillende zienswijzes die door de eeuwen heen bedacht zijn over hoe Openbaring gaandeweg door de kerkgeschiedenis heen vervuld wordt. Dus de controle over interpretatie, die ontbreekt daar een beetje. Het preterisme zegt, alles is eigenlijk al in het boek Openbaring al in de eerste eeuw vervuld. We zoeken eigenlijk niet nog vervulling van deze zaken in onze tijd of in de toekomst. Het is allemaal al in de eerste eeuw gebeurd rondom de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70. De laatste die zegt eigenlijk, al die oordelen die zitten nog in de toekomst. En die gaan plaatsvinden in een korte periode van enkele jaren. Net voor de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is ook mijn overtuiging over dit boek. Maar misschien heb jij een andere overtuiging. Dan kunnen we een leuk gesprek hebben daarover natuurlijk. Sommige mensen zeggen dan, ja, maar staat er niet constant in het boek Openbaring dat de dingen die hier moeten gebeuren aanstaande zijn? Bijvoorbeeld in Openbaring hoofdstuk 1 vers 1. Dingen die spoedig moeten geschieden. Openbaring 1 vers 3. De tijd is nabij. En de Heere, hoofdstuk 22, heeft zijn engelen gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. Ik kom spoedig, vers 7. De tijd is nabij, vers 10. Ik kom spoedig, vers 12. Ik kom spoedig, vers 20. Betekent dit dat Openbaring heel snel na de tijd van Johannes vervuld moest worden? Is dat allemaal vervuld in het verleden? Nou, het woord spoedig kan, als je dat opzoekt in de lexicon heet dat, het woordenboek van de oudheid, van die oude Griekse taal, dan heeft dat twee betekenissen. Soms betekent het inderdaad heel snel, heel gauw, en soms meer het idee van plotseling en dat het heel snel gaat gebeuren. Misschien kan ik dat even illustreren met de volgende illustratie. Ik ben nogal geneigd om dingen uit te stellen, verantwoordelijkheden uit te stellen. En dan komt er een moment dat je toch echt heel snel een inhaalslag moet gaan maken, niet? Ja, dus toen ik op school zat, er zijn altijd van die leerlingen die zodra ze thuiskomen, die gaan dan gelijk het huiswerk maken en dan zijn ze klaar, zeg maar. Ja, zo was ik dus niet. Ik stelde het uit tot veel te laat eigenlijk in de avond. En dan moest ik heel snel, zeg maar, mijn huiswerkopgave gaan afmaken. Dat is het verschil tussen gauw je huiswerk doen en snel je huiswerk doen. Ja? De ene persoon deed het snel in de zin van, zodra ze thuis kwamen, deden ze het huiswerk. Ik deed het ook snel, maar niet in de zin van gauw, maar in de zin van, ik moest het heel snel afmaken. Nou, ik denk dat dit is hoe Johannes ook bedoelt, als er staat, deze dingen moeten snel geschieden, spoedig geschieden. Ik denk dat wat bedoeld wordt is dat wanneer eenmaal die eerste zegel verbroken wordt, dat de gebeurtenissen in Openbaring in een rap tempo vervuld zullen worden. We spreken dan ook over het feit dat deze dingen imminent zijn. Ik ga even vooruit spoelen. Want anders zitten we hier veel te lang. De profeet die kijkt als het ware langs de tijdlijn van de menselijke geschiedenis de toekomst in. En hij ziet daar gebeurtenissen plaatsvinden. Wat ziet de profeet? Nou, in het Oude Testament keken ze vooruit en zagen ze de geboorte van de Heer Jezus. Ze zagen de kruisiging. Ze zagen zijn opstanding. Ze zagen zijn hemelvaart. En uiteindelijk ook zijn wederkomst. Nou, die eerste vier, die gebeuren allemaal binnen een korte periode, niet? Hoe oud was Jezus toen hij terugkeerde naar de Vader? Nou, ergens in de 30. Hè? Dus die eerste vier gebeurtenissen, die vinden plaats in ongeveer 30 jaar. tussen 4 en 5 zit nu al hoeveel jaar? 2000 jaar, ja. Maar dat ziet de profeet niet. Net zoals je naar een bergketen kijkt, met allerlei bergen, waar misschien nog best wel wat afstand tussen zit. Van de verte zie je alleen maar de pieken en die lijken in principe vlak bij elkaar te liggen. De profeet kijkt langs de tijdlijn en hij ziet die gebeurtenis, die is nabij in de zin van het is de volgende gebeurtenis in de reeks. Hij ziet niet echter dat er best wel wat tijd tussen nummer 4 en 5 zit. In die zin kunnen we dus zeggen, de Heer Jezus, zijn komst is aanstaande. Het is het volgende item op de agenda. En we kijken dus uit, ongeacht hoe lang het nog gaat duren, we kijken uit naar deze gebeurtenis. Er is nog één vraag die bij jullie brandt natuurlijk. En dat is de vraag, gaan wij door die moeilijke periode heen? Paulus spreekt van een opname in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Nou, de meningen die zijn daar best wel verdeeld over. Sommige mensen zijn absoluut overtuigd dat wij voor deze gebeurtenissen in Openbaring opgenomen worden en dus ook de moeilijke periode op aarde ontsnappen. En daar hebben ze ook wel goede argumenten voor. Andere mensen die zien dat toch wel heel anders. Andere mensen die denken dat wij ook door die periode heen moeten en dat we dus ons ook moeten voorbereiden op moeilijke tijden. Ik moet je zeggen, hoe langer ik deze vraag bestudeer, hoe minder zeker ik ben van mijn zaak. En weet je, dat is niet eens zo'n slechte ontwikkeling. Want allebei deze zienswijzen hebben een belangrijke les te leren aan ons. En beide lessen zijn nodig. En beide lessen zijn belangrijk. De les van een aanstaande opname die ons zou doen verwijderen uit de wereld voordat deze tijd aanbreekt, leert ons eigenlijk om elke dag klaar te zijn om de Heer Jezus onder ogen te zien. Kijk, als wij pas aan het einde van al deze gebeurtenissen opgenomen worden en dus door de grote verdrukking heen gaan, zoals dat ook wel genoemd wordt door Jezus in Matteüs 24, dan kunnen we nu nog best wel even rustig aandoen. Want hij komt vandaag niet terug. En morgen ook niet. En volgende week ook niet. Dat zal nog wel enkele jaren duren, op zijn minst. Dus ik kan mijn voet van het gaspedaal afhalen in mijn geestelijke intensiteit. Want ik hoef Jezus nog niet onder ogen te zien. En dat is een verkeerde gedachte, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij elke dag leven alsof wij vandaag Jezus mogen verwachten. Anderzijds, stel dat wij door die grote verdrukking heen moeten, wat hebben wij dan nodig? Dan hebben wij de les nodig om te volharden in hele moeilijke tijden. Want het wordt heel moeilijk. En ook als wij niet door die verdrukking heen gaan, er gaat een generatie gelovigen door die tijd. Dat zijn blijkbaar dus mensen die na de opname tot geloof komen. Maar we weten dat er gelovigen zullen zijn in die moeilijke tijd die ook hun leven zullen geven voor hun geloof. Maar de les is, denk ik, deze dan. Dat wij ons moeten voorbereiden om te volharden in zware tijden. En die twee wil ik allebei vasthouden. Ik wil aan de ene kant vasthouden. Ik wil in verwachting leven. Ik wil mijn leven inrichten, zodat als de Heer Jezus terugkomt en hij rekenschap vraagt van mij, zoals die trouwe rentmeester, wil ik zeggen, ik heb dit gedaan, ik heb vermenigvuldigd wat u mij gegeven hebt. Ik ben trouw geweest in wat u mij opdracht gegeven heeft. En niet zoals die luie knecht die zijn talent maar begraaft in de aarde en alleen maar teruggeeft exact wat de Heer hem toevertrouwd heeft om te vermenigvuldigen. Ik wil leven met een bepaalde intensiteit, zodat ik elke dag onbeschaamd de Heer Jezus in de ogen mag kijken, mocht hij vandaag verschijnen voor mij. En dat betekent dat ik misschien bepaalde dingen afleg in mijn leven. Dingen niet, die niet horen bij een leven van verwachting. Die niet horen bij een leven van rentmeesterschap. Maar anderzijds wil ik ook zo diep wortel schieten in het woord van God en in mijn liefde voor hem, in mijn kennis, ware kennis van hem, zodat wanneer er zware tijden komen, wanneer de winden beginnen te waaien in mijn leven, dat mijn wortels zo diep in Christus geworteld zijn dat ik staande blijf. We lezen in 2 Thessalonicenzen 2 dat naarmate we in die eindtijd terechtkomen, dat er ook een grote afvalligheid zal zijn. Weet je, het christendom is op zoveel plekken maar een paar millimeter diep. Er zijn zoveel oppervlakkige christenen vandaag. Naamchristenen. Mensen die meegezogen worden, meelopen als het ware met het evangelie, maar nooit werkelijk wedergeboren zijn. En die zware tijden, die hebben de neiging om het kaf van het koren te scheiden, niet? Die hebben de neiging om ware christenen te openbaren en nep-christenen, die wel het etiketje dragen, maar niet de ware inhoud hebben, om die te laten afhaken. Ik kan me nog herinneren, toen ik op de basisschool zat, toen hebben we een keer in de klas hebben we een documentaire gekeken. Die ging over de inval van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En daar werden een aantal Nederlandse soldaten geïnterviewd. En in die eerste dagen van de oorlog hadden zij de taak om zichzelf in te graven, in te bunkeren. Dus ze moesten ondergronds en ze moesten dus gewoon met gereedschap moesten ze aarde over hun bunker heen en over hun ondergrondse verblijfplaats moesten ze opstapelen. Zeg. Moesten ze graven en daar een hele grote aardenlaag overheen leggen. En een van die soldaten die maakte toen de opmerking dat toen eenmaal de bommen begonnen te vallen om hun oren, dat hij de gedachte had, had ik nou nog maar wat een paar extra schepjes erbovenop gedaan? Had ik mezelf maar wat beter beschermd? Had ik maar net wat meer inspanning geleverd om iets meer van een aarde bescherming over mij heen te brengen? En ik vrees dat ook wij in zo'n situatie terecht kunnen komen, dat wanneer zware tijden aanbreken in ons leven, dat we spijt gaan hebben, dat we dingen nagelaten hebben in tijden dat het nog goed ging en dat het nog makkelijk was. Maar dat we eigenlijk lui waren en dat we ervoor gekozen hebben om ja, toch wat rustig aan te doen. Terwijl wat nodig was, was voorbereidingen treffen voor de zware tijden. Het gaat volgens mij best wel goed in Nederland momenteel. We hebben het eigenlijk best wel makkelijk. De vraag is echter, gebruiken we de rust van dit moment om ons voor te bereiden op de storm? En als laatste dit. Leef jij vandaag nog met verwachting? Het is nu al een enkele duizenden jaren. En toch, één van deze dagen is het raak. Dan komt de Heer Jezus terug. Leef jij je dag? Stel jij je prioriteiten? Hou jij op de voorgrond van je gedachten de mogelijkheid dat vandaag de Heer Jezus terugkomt? Met die gedachte wil ik ons ook het avondmaal insturen. Jezus zei tegen zijn discipelen dat hij deze maaltijd met ons wilde vieren, maar dat dat niet zou gebeuren totdat hij in zijn koninkrijk komt, tot zijn koninkrijk op aarde komt. Dus er komt een dag dat wij deze maaltijd samen gaan vieren. Dus wanneer we deze maaltijd vieren, is het niet alleen terugkijken op het kruis, maar het is ook vooruitkijken naar die heerlijke bruiloftsmaaltijd in hoofdstuk 19, waar Jezus ons uitnodigt en deze maaltijd met ons zal nuttigen in zijn koninkrijk. Laten we terugkijkend, maar ook vooruitblikkend deze maaltijd samen nuttigen.